jij een ondernemer die vindt dat hij hard werkt en weinig verdient? Dan is deze aflevering voor jou.
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven: if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Roeland, welkom in de podcaststudio voor Storybrand. Daar zijn we weer.
Yes, leuk. Dankjewel, Daan.
Het is bijna einde van het jaar.
Ja.
Het is 19 december als deze podcast aflevering uitkomt. Dus nog iets meer dan een week.
Ja.
Kerst, oud en nieuw. En dan fluit het nieuwe jaar in.
Zo is het, ja.
Waar zie je het meeste naar uit in het nieuwe jaar? Zijn er dingen die je al op de planning hebt staan, privé of zakelijk?
Ik ga voor het eerst een trial run lopen in het bos.
Oké.
Okay. Lijkt me heel leuk. Met hoogtemeters en heel anders dan zo'n hardloopwedstrijd.
Gaaf. Welke wordt het?
Drie landen punt. Dus in Limburg.
Oh, dus je bent aan de beurt.
Dan ga je door België en door Duitsland. 980 hoogtemeter op 21 kilometer. Dus dat is best een uitdaging, denk ik.
Ja, een kilometertje omhoog.
Ja.
Ik heb daar een keertje de Mergel Heuvelland.
Ja.
Mountainbike. Je kan hem ook met de racefiets doen.
Ja, ik heb vaak gefietst ook inderdaad. Ja, dat is een fantastische omgeving.
Ja, dat is mooi. Was een mooie tocht. Ik heb hem met mijn twee broers gedaan. Dus we hebben een weekend daar geslapen.
Ja.
En toen hebben we die tocht gereden. En nu wil het lullige feit dat mijn ketting brak op de tweede dag. En was volgens mij de tweede dag bij een klim brak ik hem. Want je hebt natuurlijk hele rijen mensen. Dus op een gegeven moment reed ik mezelf klem en ik gaf keihard gas. En dat trok hij niet. En toen sloeg hij vast tussen mijn bladen. En toen heb ik nog gekeken of ze dat onderdeel daar hadden. Nou, net dat onderdeeltje hadden ze niet. Ik heb dat onderdeeltje altijd bij me, behalve toen.
Ja, 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 precies.
En toen heb ik moeten besluiten om af te taaien. Dat baalde ik echt als een stekker.
Ja, dat is echt het meest vervelende wat er kan gebeuren.
Ik was helemaal in topconditie.
Ja.
Ik had er zin in.
Ja, maar dan je zit helemaal in die wedstrijd, toch? Zeg maar. En dan moet je door materiaal moet je stoppen.
Ja, dan moet je dat keienweggetje aflopen. En dan komt er een busje en dan gaat je fiets achterin. En dan rij je mee.
Zit je in
en
de bezemwagen.
Twee broers die rijden gewoon door.
Ja.
Terecht, hè? Ik bedoel, zo bedoel ik hem niet. Maar dan moet je afhaken. Vond het helemaal kloten.
Ja, precies.
Gaat jou niet gebeuren. Waar kijk je zakelijk het meest naar uit?
We
hebben vier planning sessies al achter de rug tussen oktober en vorige week.
Ik denk de plannen die we gemaakt hebben voor Buzzlytics, dat is wel de grootste.
Ja, de plannen voor Buzzlytics.
Ja, om die waar te maken.
Ja. Buzzlytics BV is de naam van Schmid Communicatie bij de Kamer van Koophandel. Even voor de luisteraar.
Ja.
En we gaan volgend jaar Schmid Communicatie rebranden naar Buzzlytics. En die naam betekent natuurlijk zoveel als create a buzz en make it measurable. En daar doen wij de ask you answer implementaties, coaching en consultancy bij bedrijven.
Ja.
Dus vandaar dat Roeland daar enthousiast over is. Dat is leuk. Ik zie daar ook enorm naar uit.
Ik wou zeggen, ben jij dat ook, Daan?
Nou, in mijn Storybrand hebben we natuurlijk ook een heel groot plan liggen.
Ja, zeker.
Dus daar is ook genoeg te doen.
Ja.
Heb jij een manier van het afsluiten van een jaar? Zijn er tradities, rituelen in jouw leven die je altijd de revue laat passeren als je zo'n jaar afsluit?
Ja, ik vind het meestal wel fijn om vrij te zijn tussen kerst en oud en nieuw. Om gewoon lekker af te sluiten en in een wat lagere stroomversnelling het jaar eens te passeren. En te kijken van, joh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat heb ik gedaan? En wat vind ik daarvan? En wat ga ik anders doen? Of wat ga ik überhaupt doen in 2024? Dus ik maak ook altijd wel, ik stel altijd doelen op. Hmm. En daar ben ik mee bezig. Om gewoon het jaar privé en zakelijk voor te bereiden, zeg maar.
Ja.
En ik kom uit Nijkerk. En in Nijkerk en Veen heb je altijd kebietschieten. Dus met oud en nieuw is het altijd naar kebietschieten kijken.
Ja, heerlijk.
Dat is ook gewoon zo'n traditie.
En waar doe je dat dan? Want het is niet bij jullie in de wijk, neem ik aan.
Nee, in Nijkerk en Veen is dat.
Oh, oké. Okay. En dat doe je overdag?
Ja.
Leuk.
Ja.
Oh, heerlijk. Ja, ik kom ook uit een dorp, hè, Woudenberg. Dus daar gebeurt het ook nog steeds in het buitengebied.
Ja.
Wij deden het ook wel eens in de straat.
Ja, dat
naarmate ik ouder werd, kwamen er meer auto's en was dat een minder handig plan.
Ja, hè? Ja, precies. Ja, ik had ook een vriendje van mij die deed op het erf, maar dan die bal of die dingen die vlogen alle kanten op.
Toch?
Ja, uiteindelijk was het, jongens, dat gaan we niet meer doen. Nee. Ja, we snappen het.
Nee, fantastisch. Ja. Heerlijk. Leuk, dus een jaar in review.
Ja, precies.
Fantastisch.
Ja.
Ik zat over te denken om dit jaar... ze hebben natuurlijk bij Best Year Ever van Michael Hyatt... Hè, dat full focus systeem wat wij gebruiken...
Ja.
Hebben ze dat nu verzet naar 5 januari. Maar ja, ik vind tussen kerst en oud en nieuw... ben ik in een andere geest dan 5 januari.
Ja.
Dan zit ik niet meer in de reflectiemodus.
Nou, maar precies die modus die je beschrijft... die heb je altijd tussen kerst en oud en nieuw.
Ja.
Dan ben je relaxed.
Dus ik doe hem wel voor mijn doelen.
Ja.
Maar die heb ik dan eigenlijk al af.
Ja.
En dan ga ik overal nog eens een keertje rustig doorheen. Maar tussen kerst en oud en nieuw zie ik het meeste uit dat ik mijn 4 planners pak. 4 kwartalen.
Ja.
Dat ik er nog eens even rustig naar kijk. En dat ik gewoon eens kijk, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan? Daar mezelf een pluim voor geef. Wat had ik willen doen, heb ik niet gedaan. En wil ik dat überhaupt nog? En gaat het mee naar volgend jaar?
Ja.
En dat hele jaar gewoon eens eventjes voorbereiden door juist terug te blikken. Dat vind ik ook heel prettig.
Ja, een beetje de poten omhoog of een wandelingetje maken. Ja. En gewoon keihard in gedachten zijn.
Ja. En het fijnste van kerst en oud en nieuw vind ik toch wel dat de hele wereld wat rustiger aandoet. En dat je dus, ja, het is wat makkelijker om dan in die reflectiemodus ook terecht te komen, vind ik.
Ja.
Ja. Leuk man.
Ja, zeker.
Mooi, dus weer een mooie trial run. Vandaag hebben we ook een hele mooie gast. We gaan praten met iemand van wie wij al veel gehoord hebben... door de wederzijdse relaties die er zijn. Dat vind ik dan wel weer grappig, hè, hoe dat werkt.
Ja.
Want er zijn toch best wel wat mensen in onze omgeving... die Nienke van der Lek kennen, maar wij hebben er nooit ontmoet.
Nee.
En we kregen haar boek in handen. Ze is een high-value business coach... Een van de dingen die ik met haar wil bespreken, wat is dat nou precies? Wat is nou high value? High-end, high value, is dat hetzelfde? Is dat wat anders?
Ja.
En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is wanneer past het nou wel om dat businessmodel te omarmen en wanneer niet? En waar ik heel erg benieuwd naar ben, Roeland, is naar haar persoonlijke levensverhaal.
Ja, waar dat volgens mij de rode draad in is.
Ja.
Want het doet me ook altijd een beetje denken aan dat je dus dat je een hele hoge standaard hebt.
Ja.
Maar ook dus dat je eigenlijk tegen heel veel mensen nee zegt.
Ja.
En ik vraag me dan af, hoe deal je daar dan mee? Hoe doe je dat?
Ja, en ook, hoe lever je dan waarde? Waar zit het dan in? Waarom is een klant bereid om zoveel te betalen?
Ja, waar zit het verschil ten opzichte van normaal?
Ja, precies dat. Nou, kortom, genoeg stof tot nadenken voor ons allemaal over de waarde die we leveren in ons bedrijf. Wat dat betekent voor de klant, maar ook een hele leuke vraag aan Nienke... En wat doet dat businessmodel met je persoonlijk leven? En wat voor mogelijkheden brengt dat met zich mee? Ik stel voor dat we er gaan introduceren.
Ja.
Nienke van der Lek, High Value Business Coach. Nummer 1 bestseller auteur van het boek 5 Star Business. Verdien wat je waard bent. En podcasthost van de Nienke van der Lek podcast. Nienke helpt ondernemers die erg goed zijn in hun vak... maar vinden dat ze te hard werken en te weinig verdienen. Om de vanzelfsprekende nummer 1 te worden voor de bovenkant van hun markt. Met haar premium coaching helpt zij deze ondernemers om een veel hogere omzet te maken en hun vrijheid terug te krijgen. Met nog maar een handjevol klanten. Hier is Nienke van der Lek. Nienke, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Ja, ontzettend leuk om hier te zijn. Dank je voor de uitnodiging.
Ja, ik heb al heel lang heel veel over jou gehoord. Dat heb ik je net in ons voorgesprek al even verteld. En toen kwam je boek uit. En toen dacht ik, ja, nu ga ik er vragen om in de podcast te komen. En nu staan we hier, dus dank je wel voor je komst.
Ja.
En ik wil eigenlijk ook meteen met de deur in huis vallen. Want jij hebt het in jouw boek over high value ondernemen. En we hadden het net in ons voorgesprek, noemde ik het high-end ondernemen.
Oei, oei, oei.
En toen zei je van, hé, maar dat is voor mij echt iets heel anders. En misschien is dat al meteen even goed om die definitie goed te hebben. Van waar hebben we het over als het... Wat is high-end dan in je ogen? Of wat is high-value? Wat is het verschil?
Ik heb geen een definitie die ik zo uit mijn mouw kan schudden. Voor mij gaat het bij high-end, de associatie die ik ermee heb, is het hoogste. Het duurste. En wat ik veel interessanter vind, is om te kijken hoe kan ik de hoogste waarde leveren die ik in dit moment kan leveren. Hoe kan ik zorgen voor een effectieve waardeomslag? Hoe kan ik mezelf, mijn bedrijf, mijn aanbod blijven doorontwikkelen, zodat de waardeomslag ja, steeds betekenisvoller wordt.
Wauw. En je reageerde best wel even van, hey, nee, high-end is iets anders. Dus waar hangt high-end voor jou uit zonder dat we iemand anders tekort doen? Hè? Want dat is niet ons doel hier. Maar ik vind het wel fijn om het even af te zetten tegen high-end.
Ja, ik denk dat ik hier dus nu best wel een overtuiging heb. Het is heel persoonlijk.
Ja.
Voor mij is high-end meer buitenkant en high-value meer binnenkant.
Ja, dus als ik jou zo beluister, dan zeg je bij high-value ben je continu bezig met hoe kan het nog beter? Hoe kan ik nog meer waarde leveren? Wat is de next step? En zou je kunnen zeggen bij high-end voelt het misschien wat meer... als iets wat je hebt staan en statisch is.
Ja, en misschien wat minder beoordeeld wordt op de werkelijke transformatie die plaatsvindt.
Ja, ja. En daar gaat het bij jou om.
Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ja.
Nou, ik ken toevallig een klant van jou waar je mega transformatie, hè, als ik haar hoor, meerdere keren heeft ze mij heel trots en dankbaar verteld wat jij voor hun bedrijf en echt een mooie onderneming hebt betekend. Neem ons anders eens even mee naar wat is nou hetgeen wat Nienke van der Lek doet? Wat breng jij teweeg? Hoe ga je aan de slag? Wat lever je als dienst? Want dan kunnen we het misschien, ja, we kunnen het niet helemaal in een doosje vatten, hè, want het zal zelfs per klant misschien wel verschillend zijn. Maar geef ons even wat beeld en geluid bij wat jij doet.
Ja. De klanten die ik help, dat zijn ondernemers, dienstverlenende ondernemers. En je kan denken aan coaches, consultants, maar de klant waar wij het nu over hebben heeft een renovatie- en bouwbedrijf. Dus dat is een hele andere branche.
Ja.
Zij voelen, mijn business is niet een reflectie van de waarde die ik van binnen voel. Dus ik weet wat ik te bieden heb. Ik weet ook, soms maak ik mee dat klanten waanzinnige resultaten behalen. En het voelt nu off.
Mm.
Dus ik hou te weinig geld over aan mijn business, onderaan de streep. Ik hou te weinig vrijheid over, te weinig voldoening. En ja, het is niet congruent. Dus dat is het startpunt. En als we het dan hebben over de marketingboodschap, hè, waar jij ook altijd in geïnteresseerd bent natuurlijk, als het gaat om branding. Ik zeg, alles verandert als je kiest voor de bovenkant van de markt. Dus de ondernemers waarmee ik help, die brengen heel veel expertise mee, ervaring, vlieguren, persoonlijke ontwikkeling. En er is vaak een mismatch omdat ze zich richten op het lage en middensegment.
Mm.
En daar kom je een bepaald type klant tegen. En heel lang is dat oké. Okay. Ik heb zelf die ervaring ook gehad.
Ja.
Heel lang is dat oké. Okay. Maar gisteren gaf ik nog online een masterclass of een webinar, hoe je het ook noemt. En toen zei ik ook van, herken je het dat je de prijs die gewoon een tijd geleden heel oké voelde, dat die nu niet meer bij je past?
Ja.
Nou, iedereen herkende dat. Ik zei, hoe komt dat dan? Ja, allemaal benoemden ze gewoon de groei van binnenuit.
Ja.
Ik
past niet meer bij me.
Niet meer bij me. Ik heb een doorontwikkeling doorgemaakt. Ik lever zoveel waarde. Ik zie wat sommige klanten, wat die ermee doen en hoe hun levens zijn veranderd. Of hun bedrijf of hun gezondheid.
Ja, ik weet welke impact ik maak.
Ja, dus wat is dan de bovenkant van de markt? Waarvan ik zeg, richt je op de bovenkant van de markt. Als jij extreem veel expertise meebrengt, kies voor een klant die die waarde herkent. Die hem kan ontvangen, die hem kan verzilveren.
Ja.
En die ook bereid en in staat is om daarin te investeren in de vorm van geld, tijd, energie, team. Al die bronnen die nodig zijn om een mooi resultaat te creëren.
Ja.
Dus ja, wat doe ik dan? We beginnen eigenlijk met wat is dan de ultieme transformatie waarin die jij kan helpen bereiken? Het is natuurlijk, de klant is eigenaar van de reis.
Ja.
Maar jij begeleidt daarin, jij helpt daarin. Je geeft advies, consultancy. Ja. Misschien lever je bepaalde diensten. Hè? Doe je dingen voor de klant of zet je bepaalde connecties of bronnen in? En heel vaak komen mijn klanten erachter van, ik geef nu eigenlijk maar een stukje van deze, van deze genius zet ik in.
Ja.
Ik kan klanten helpen aan een veel grotere transformatie.
Ja.
Alleen ja, ze vinden het nu al lastig om ervoor te betalen. Ze zijn nu al aan het onderhandelen. Ze pakken het nu eigenlijk nog niet echt vast. Ja, ik zie niet voor me hoe dit dan zou moeten met de mensen waarmee ik nu werk.
Ja.
Als je gaat kiezen voor de bovenkant van de markt, is ook weer een begrip van, wat is de bovenkant van de markt?
Ja.
Mijn ervaring is, dat is die topklant die je nu kunt zien.
Ja.
Ga je met die topklant werken, dan blijkt er nog een nieuw level. Maar dat past bij high value ondernemen, die continue doorontwikkeling. En die klant uit de bovenkant van de markt, die herkent hoe waardevol jouw oplossing is.
Ja.
En die weet ook, als ik dit zelf ga doen, kost het veel meer tijd. Tijd is alles voor mij. Dan loop ik te kloten en daar heb ik geen zin in.
Ja.
En ik weet, als ik hierin investeer, financieel en in energie, en dat commitment maak, sta ik over 12 maanden compleet ergens anders.
Wauw.
En wat dan zo bijzonder is, heel vaak aan de start denken ondernemers, maar wie zijn dan die mystery clients? En mijn overtuiging is, en mijn ervaring, mijn stelling is, die zitten al in je netwerk.
Mm.
Dus die klant waar wij het nu over hebben,
die bestaat al.
Ja, maar ook die klant die wij beide kennen, die klant, zij is de eerste klant die mijn premium aanbod afnam. Dus ik had daarvoor een volume business helemaal gericht op het lage en middensegment. En zij kon zich echt vinden in mijn nieuwe aanbod.
Wauw.
En dat maak ik vaker mee. Dat mensen zeggen, ik volgde je al langer, maar ik voelde me niet thuis bij de doelgroep die je bedient. Ik herkende me er niet echt in. Jouw visie en persoonlijkheid spreken me aan. Maar eindelijk kom je nu met iets wat voor mij is. En heel graag en logisch dat ik deze premium prijs daarvoor betaal.
Wauw.
Dus daar zit heel veel commitment, dankbaarheid ook in. Ja.
Ja, mooi.
Het zijn ook, die klanten aan de bovenkant van de markt zijn ook mensen die al best wel ver zijn op hun pad naar succes. Dus die hebben dat eigenaarschap ontwikkeld. Die weten, ik ben de grootste bottleneck in mijn ontwikkeling of in mijn transformatie.
Ik hoef niemand de schuld te geven.
Nee, en als dat gebeurt, want dat doen we allemaal, zo nu en dan anderen de schuld geven of omstandigheden, dan staan ze open voor feedback.
Ja, dat is het ook.
Ja.
Dus dezelfde groei die jij continu jezelf die jezelf doormaakt. Hè? We hadden het net over high value versus high end.
Mm-hmm.
Die continue doorontwikkeling, dat is dus ook iets wat bij die klant moet spelen. Wat ik interessant vind, Nienke, is dat als we naar Storybrand kijken, dat dit helemaal synchroon loopt aan elkaar. Want Storybrand, de principes van storybranding zijn gebaseerd op de filmindustrie. En een film heeft als doel de transformatie van de held.
Mm.
Dus we hebben een karakter in de film die wil de liefde van zijn leven ontmoeten en trouwen. Of een oorlog winnen of een ring in het vuur gooien, hè, welke film het ook maar is. En die weet eigenlijk niet zo goed, kan ik dit wel? Diep van binnen zit er iets verborgen wat naar buiten moet komen. En eigenlijk aan het eind van de film zien we dat hij getransformeerd is. Elk verhaal gaat over transformatie. En wat ik jou als eerste hoor zeggen is, het gaat om de transformatie. En merken die niet een product of een dienst leveren, maar transformatie verkopen, worden als veel waardevoller beschouwd. Want wij verlangen allemaal naar transformatie. Dus dat wilde ik even, het gaat niet over Storybrand hoor, maar daar moest ik opeens aan denken. Deze zag ik ook even niet aankomen, maar dat vind ik wel een hele mooie overeenkomst.
Ja, en als ik jou dit hoor zeggen, dan denk ik ook aan mijn definitie van rijkdom. En dat is misschien ook wat verschil tussen high-end en high-value. Dat ik bij high-end denk aan rijkdom is buitenkant of echt geld.
Ja.
En bij high-value ondernemen heb ik ontdekt, ware rijkdom is ontwikkeling.
Wauw.
Want stel je voor, ik geef jou nu een zak geld. Hier heb je een ton.
Ja, het wordt nooit meer.
Maar ook hoe vervuld ben je dan, hè? Je kan het al nauwelijks ontvangen waarschijnlijk.
Ja.
En terwijl als je je helemaal hebt doorontwikkeld, en dit is de reward, het logische gevolg, wil ik eigenlijk, is beter, past daar beter bij, dan is dat veel waardevoller.
Ja. Ja. Dit betekent wel, want we hebben het nu over geld. Dit betekent ook dat high-value ondernemen is iets wat, je noemt het al van binnenuit. We hebben natuurlijk heel veel Nederlanders hebben een hele ongezonde relatie met geld. Heel veel ondernemers hebben denk ik ook een behoorlijk wat belemmerende overtuigingen als het om geld aankomt. Jij had een business waar je zegt van ik zat aan die onderkant en de middenkant. En dan ga je dus jezelf positioneren als high value. Dus je gaat een totaal ander aanbod van binnenuit naar buiten brengen. Wat doet dat met je? Wat zie je bij je klanten gebeuren? Wat is er nodig? Want dat doet ook iets met geld, toch? Dat heeft ook te maken met hoe zie je ja, waarde. Je eigen waarde, je zelfbeeld, dat soort dingen.
Ik wil even checken of ik je vraag goed begrijp. Bedoel je hoe het voor mijn klanten is om die coming out te hebben? Of hoe zij ervaren hebben dat ik dat ben gaan doen?
Nou, je mag het, je kan het misschien vanuit jezelf vertellen, hoe jij die reis hebt gemaakt. Je mag het ook vanuit de klant vertellen. Maar wat mij zo boeit in dit verhaal, je kan, want een prijs uit je mond krijgen of een aanbod doen met een hogere waarde, dat vraagt ook, dan moet er eerst binnenin iets gebeurd zijn. En dan heb je dus een andere perceptie ook op dat bedrag gekregen.
Ja. Ja.
En ik vind heel veel ondernemers vragen veel te weinig voor een dienst. Per definitie, of ze nou een high value ondernemen doen of niet.
Ja. Ja, voor mijzelf, hoe is het nou gelopen? Ik richtte me op het lage en middensegment. En ik had al echt best wel een grote. Ik was al een grote naam in Nederland en België. Werd gezien als een van de succesvolste business coaches. En voelde zelf al een tijd van ja, het spel wat ik nu speel, dat lijkt wel goed te gaan.
Mm.
Maar het werd steeds groter en groter. Mijn team werd groter en groter. Enorm marketing circus staan en dat moest maar blijven draaien en al die content erin. En ja, ik voelde al dat ik in een soort red race was beland, terwijl mijn boodschap was die ultieme vrijheid. Ja. Ik creëer die ultieme vrijheid met je business en dat voelde al niet meer aligned. En ik wist niet zo goed hoe ik eruit moest komen. Ik luisterde ook niet zo goed naar die stem, want er was heel veel nog heel comfortabel. En mijn business was eigenlijk de toevoer van leads en potentiële klanten was helemaal afhankelijk van Facebook adverteren. Werkte ook heel lang heel goed. Tot in een jaar tijd 9 maanden lang mijn Facebook advertentieaccount geblokkeerd was. Dus eerst omdat ik blijkbaar steeds de verkeerde woorden gebruikte. Dus dan moet je al je heel erg gaan aanpassen. Weet je, dat je eigenlijk je content schrijft voor Facebook in plaats van voor je doelgroep. Dus dat voelde heel erg off. En op een gegeven moment werd mijn advertentieaccount gehackt. Dus in een nacht hadden stelletje Vietnamese boeven €249.000 uitgegeven met mijn creditcard.
Holy Moses.
Holy Moses. En achteraf zijn dat soort gebeurtenissen altijd mooie keerpunten. Yeah. Want dat zorgde ervoor dat ik ging zien, oh mijn team, al die mensen, die mensen die onderdeel zijn van deze, willen zijn van deze mooie missie. Mm. Die zijn maar druk met Facebook en accounts weer open krijgen en Facebook maar niet te pakken krijgen. En ik dacht ook echt, als Facebook een persoon was, dan was ik al lang gestopt met die samenwerking. Dus wat ben ik aan het doen? Waarom maak ik me zo afhankelijk en doe ik al die pijnlijke concessies? En ik zei, ik weet nog echt precies, het was een avond in de keuken. Mijn man stond te koken en ik stond een beetje erbij. En ik was weer gefrustreerd over die hele toestand en die, hoe die business stil kwam te liggen. En dat ik zei, ik wil gewoon, laat mij gewoon werken met een paar ondernemers die echt willen.
Ja.
Klaar met al die ballast die ik draag. Daar heb ik helemaal geen zin in. En toen zei hij van, dat doe je dan toch? En toen dacht ik, je hebt zo gelijk. En ik ben iemand dat... Ja,
bijzonder, hè? Hoe het kwartje dan opeens kan vallen, hè?
Ja, en ik voelde ook van, hoe logisch is het? Kijk, nu vraag ik tussen de €47 en €2500 met af en toe uitschieten naar €6000 of €7000 voor een beetje een persoonlijk traject.
Mm.
Maar hoe logisch zou het zijn om gewoon €5000 per maand te gaan vragen voor coaching? En ik voel ook met mijn huidige volume business verstop ik me. Het is te overweldigend. Dus ik geef niet thuis. Ik ben voor niemand beschikbaar. Terwijl ik best wel een sociaal iemand ben, een mensenmens. Maar
het past niet in dit model.
Nee, dus ik kwam zelf klem te zitten. En dankzij die hack op Facebook kwam ik letterlijk stil te staan.
Ja.
En ja,
was je verzekerd?
Verzekerd, nou, het is...
Of nou, ben je het kwijt?
Nee, het staat nog steeds. We zijn nu jaren verder als te factureren. Oh. In mijn advertentieaccount. Ja. Heel interessant. Facebook heeft het nog steeds niet opgeruimd. Mm. Maar ik ga lekker door.
Ja, ja, precies.
Dus, maar ik voelde zo van binnen, dit is zo'n waarheid voor mij. Dit is echt mijn inner truth. Dat wat hier nu gebeurt, dat ik dat verlangen uitspreek. Laat mij werken met een handjevol klanten. Dat mijn man zegt, ja, logisch. En ja, hoe logisch, inderdaad. En ik ben iemand van, als ik het voel, dan is die keuze al gemaakt.
Dit is zo interessant wat je nu zegt, hè? Want we hebben het er heel veel over gevoel.
Ja.
En we hadden het in ons voorgesprek ook al even over, dat is echt anders ondernemen dan alleen maar doelen stellen en een spreadsheet hebben. En dus jij begint bij, oké, dit resoneert. Mijn man zegt nu iets waarvan ik denk, ja, je hebt eigenlijk gewoon gelijk. Dit is wat ik heb te doen. Vanuit een gevoel. Je hebt dus nog geen cognitief plaatje van dit is hoe ik het moet gaan doen.
Nou, dat is voor mij... Ja, dat
maar
is
dat
dus,
is niet nodig.
Nee, maar dat is hoe ik... Ja, dat is echt mijn natuur. Als ik hem voel, als het echt mijn waarheid is... Dat pad ontvouwt zich direct. Alsof dat in hetzelfde moment ontstaat. Dus de hoe is voor mij dan geen vraag. Die door die helderheid die ik zo voel van binnen... Ontvouwt zich het pad. Ik ben super strategisch... Maar de strategie volgt op de intuïtie. Ja. Je echt je innerlijke waarheid.
Ja.
Want puur strategie. Ik weet je, als ik klanten puur strategie geef en zij zijn zelf niet mee. Van
dan
binnen,
gebeurt er ook niks.
Nee, gebeurt er niks. Nee. Mensen die alleen maar intuïtief zijn, die blijven ook maar zweven.
Ja, ja.
Terwijl die twee dingen samenvoegen. Maar je moet wel echt zelf dit heel graag willen. Ik zeg wel eens, je moet het doel willen. Maar je moet ook de reis willen.
Ja.
En de ondernemers die twee dingen omarmen, ja, die gaan.
Ja.
Ja.
Ja, dan is niks meer eng.
Ben je bereid?
Ja, dan ben je bereid.
Ben je open, ben je nieuwsgierig?
Ja.
Ja.
Je zegt, en dat vind ik wel interessant, dit is niet voor iedereen.
Mm-hmm.
Voor welke bedrijven kunnen high-value ondernemen toepassen? Je noemde net al even coaches, consultants, hè, de dienstverleners.
Ja.
Maar... de klant waar we het net over hadden, ja, is dat een dienstverlener?
Ja,
het is eigenlijk, ja, het zit er een beetje.
Vind ik
het
wel.
Is uiteindelijk wel een dienst, hè?
Ja, vind ik wel. Ja,
ja,
ja, ja.
Maar wie, waar kan het wel en waar kan het niet?
Nou, ik ben wel eens in gesprek met bedrijven die producten verkopen.
Ja.
En wat er dan vaak gebeurt als we kijken van wat zou nou de grootste transformatie zijn voor jullie ideale klant? Die klant die, weet je, wat zou het dream come true zijn voor deze klant? Dan komt daar toch altijd een stukje consultancy advies bij kijken.
Ja.
Om die producten heen. Bijvoorbeeld, hoe ga je ervoor zorgen dat hun doelgroep die producten ook gaan gebruiken en dat zij daar een zo groot mogelijk resultaat mee gaan behalen?
Ja. Ja, en anders, je kan wel een transformatie beloven die gekoppeld is aan een product, maar dat is dan bijna meer een idee wat je verkoopt dan een concept, dan dat er daadwerkelijk een transformatie, de transformatie kan plaatsvinden, maar het ligt dan helemaal bij je klant.
Ja, 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 en het is ook, ja, dit is ook een gevolg van mijn persoonlijke voorkeuren. Ja. Ik hou er heel erg van om mijn eigen voorkeuren te volgen, omdat ik weet dat ik daar de hoogste waarde kan toevoegen. Dus ik ben ook heel helder over... Kijk, net zei ik ook van klanten moeten en de reis willen en het doel.
Ja.
Als klanten alleen maar het doel willen, omdat ze bang zijn voor de reis. Weet je, we hebben allemaal onze bagage in de loop van ons leven verzameld. Voor sommige mensen is het doodeng om die prijs te gaan verhogen.
Ja.
Voor hen, weet je, voor sommige mensen is het gewoon heel logisch en voor anderen is het doodeng. En ik zeg altijd, je mag bang zijn, je mag trillen als een rietje, je mag slapeloze nachten hebben, je mag het allemaal. Maar ik werk het beste met klanten die bereid zijn in beweging te blijven met de angst. En als jij jezelf kent en van jezelf weet, ik freeze, ik verstop me eerst 6 maanden voordat ik weer eens iets ga proberen.
Gaat hem ook niet worden.
Ja, ja, en zorg dan goed voor jezelf en zoek dan een coach die daar je heel goed bij kan helpen. Want ja... Daar door vallen en opstaan heb ik dat wel geleerd over mezelf.
Ja, je weet je eigen kracht. Ja. Maar je weet ook waar je kracht niet ligt. En daar heb je keuzes in gemaakt.
Ja.
Wat ik interessant vind, voordat we nog iets verder ingaan op dat high value ondernemen. als je kijkt naar de reis die jij hebt gemaakt. We hebben elkaar nog nooit ontmoet. Dus ik ben voorzichtig met mijn woorden. Maar wat ik aan de zijlijn heb gezien is een enorme ontwikkeling in jouw groeipad. Ik ken weinig ondernemers in Nederland die ik zeg maar van de zijlijn volg. En die ik continu, er zit continuïteit in jouw aanwezigheid. Dat deed je al bij je vorige dienst en bedrijf. Nu doe je het weer. Dus er zit een bepaalde continuïteit in. En we hadden het net over mensen op ons pad die op een cruciaal moment zeg maar iets zeggen of waar die waarde toevoegen aan ons leven. Maar ik zou nog wat meer van jou willen horen, Nienke. We hadden het net over niet strijden en over vanuit je gevoel leven. Ja, er zijn weinig mensen in de podcast waarbij ik dat onderwerp kan aansnijden. Omdat het is bijna soms niet te grijpen waar dat nou precies in zit. En het is een soort flow waar je in terecht kan komen. Voor de luisteraar die het begrijpt waar ik het over heb. Dat je denkt, wauw, dit is het. Dit is hoe het leven hoort te zijn en waaruit ik wil ondernemen. Zou je wat meer duiding kunnen geven hoe jij dat ervaart? Want het is ook op jouw pad gekomen dat je ziet van... ja man, ik moet gewoon vanuit dat gevoel, hè, die intuïtie en die richting... de strategie bepalen.
Ja.
Er zijn maar weinig ondernemers die ik ken. Sommigen zullen het misschien onbewust gebruiken van tijd tot tijd. Maar mensen die ervoor openstaan en hiermee bezig zijn... dan heb ik het niet over de nieuwe school van het manifesteren. Want dan vind ik het alweer bijna een trucje worden.
Geen Jomanda effect hier, hè?
Nee, maar ook ik lees heel veel over... Ik lees die boeken wel, omdat ik gewoon geïnteresseerd ben. Maar als we manifesteren of als we dat gevoel ook weer in een hokje gaan plaatsen... dan je moet het bijna niet willen vatten, maar je kunt het misschien wel duiden.
Ja. Ik heb hier zoveel... Ja, in meegemaakt. Dus hè, je hebt hier mijn boek liggen, ja. Five Star Business.
Ja.
Verdien wat je waard bent. Dat eerste hoofdstuk heet Maskers af. Ja. En daarin vertel ik heel open over hoe ik echt doodongelukkig was in een samenwerking met een groep klanten waarvan ik dacht, ik geef hier nu het beste.
Ja.
En zij wilden mij suwen.
Ja.
Omdat zij vonden dat ik niet de waarde leverde die ik had beloofd. Zo'n extreme mismatch heb ik zo moeilijk gevonden. Heb ik me zo voor geschaamd, verstopt van alles. En dit is één voorbeeld van hoe ik zelf zo diep ben gegaan. Want ik had heel veel pijn. Maar dat ik echt wilde begrijpen, waarom gebeurt dit? Wat wil hier gezien worden? Wat wil hier gezien worden? En een van de dingen waar ik achter kwam is... Ja, ik ben aan het streven en strijden. Dus ik ben aan het streven naar een bepaald idee. Mensen moeten mij zo zien. Of daar moet ik uitkomen met mijn business. Of weet je, en ik ben aan het strijden.
Ja.
Ja, waarvoor of waartegen. En de energie die dat kost. En nu is het zo dat voor mij ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling gaan heel erg samen. En ik zeg wel eens van ik run 3 bedrijven. Dus mijn business, denk van Lek.nl, denk van Lek BV. Mijn gezin met 3 jongens.
Ja.
Nou, die zijn, de jongste is 14, de oudste 21. Dus ja, ik ben wel een beetje uit de dagelijks harde werker, zeg maar.
Ja.
En derde is mijn gezondheid.
Ja.
Dus na de geboorte van mijn derde zoon bleek ik de ziekte van Hashimoto te hebben. Dat is een chronische schildklieraandoening.
Ja.
En ja, ik was best wel gewend dat mijn leven best wel makkelijk ging en dat mijn lichaam altijd meebewoog.
Ja.
Met wat ik bedacht.
Ja.
He, dus ja, natuurlijk was ik wel eens moe. Maar dit, nu ineens beland ik in een situatie waarin ik gewoon 0,0 energie had.
Ja.
En echt letterlijk tegen de vlakte ging. Nog voordat ik de diagnose kreeg. Dat ik echt niet wist wat er aan de hand was. Dat ik zo voorbij ging aan allerlei signalen. Maar ik kon gewoon niet meer. En ondertussen gezin met 3 kleine kinderen. En dus eigenlijk is het ook vanuit een soort persoonlijke noodzaak geweest dat ik heel goed voor mezelf ben gaan zorgen.
Ja, je moest wel.
Ik moest wel.
Om op de been te blijven als moeder, als partner, als businessvrouw.
Ja, precies. En 1000 keer grenzen overgegaan. Ja.
Ja.
Alleen, daar hadden we het net even in ons voorgesprek over. Van elke keer weer, wat heb ik hier te leren? Wat ja. Als dit één groot ontwikkelpad is en als in mijn idee pure rijkdom ontwikkeling is, ja, dan ben ik, sta ik zo open om te ontdekken van, ja, hoe kan ik me gewoon met veel meer ease verhouden tot klanten, tot uitdagingen, tot opportunities. En ja, als ik kijk wat ik allemaal gedragen heb en me zo verantwoordelijk heb gemaakt voor de gevoelens van anderen bijvoorbeeld. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook herkenbaar is. Dat je je verantwoordelijk maakt voor de gevoelens van je teamleden, voor de gevoelens van je klanten. En dan
100%.
Draag je zoveel van wat niet van jou is. En het is zo uitputtend. Dat niet alleen. Het schaadt ook de samenwerking.
Ja.
Want als jij aan het streven of strijden bent, onder water is dat in de dynamiek tussen mensen heel goed voelbaar.
Ja.
Mensen voelen zich onveilig in je omgeving.
Ja.
Als jij uit je center gaat.
Ja.
Dus dat zelfbewustzijn daarin creëren. En ja, ik voel het zelf als echt het leunen in je inner truth.
Ja.
En ja, als je dus heel erg gestrest bent en in je hoofd, dan weet je niet eens dat je die stem hebt.
Nee.
Laat staan dat je hem herkent of dat je ernaar kan luisteren. Maar dat is een pad wat ik met vallen en opstaan heb gelopen en wat ongoing zal zijn.
Ja, dat zal blijven omdat je steeds ook op een nieuw niveau komt waar je dat weer opnieuw te leren hebt met de dingen die dan spelen.
Ja, zeker. Maar ik had laatst een event gegeven in het Constorum Hotel in Amsterdam.
Ja, mooie plek.
Ja, hele mooie plek. 5-star locatie, dus 5-star is onderdeel van mijn brand. Hè?
Ja,
dus,
schitterend.
Ja, staat echt voor kwaliteit. Kwaliteit boven kwantiteit. En ik sliep niet in het Constorum Hotel zelf, maar in de Jan Luikenstraat, dus de straat ernaast. Daar ook een mooi hotel. En ik realiseerde me van, in deze straat had ik mijn eerste baan. Dat was heel bijzonder.
Dat is best bijzonder.
Ja. En voordat ik echt die baan had, had ik een vakantiebaantje als telefoniste bij Bureau Jeugdzorg. Daar in de straat. En ik was
een ander
echt,
leven. Nu.
Ja, ik was echt zo ongelukkig. Want je moet mij echt nooit zo'n telefoon laten bedienen met al die knopjes. En, nee. En ik dacht, oh, die mensen hierboven, want het was het directiekantoor, die hebben het echt goed voor elkaar. Weet je, dat was voor mij ultiem. Ik heb sociologie gestudeerd en maatschappelijk werk en dienstverlening. En een paar jaar later zat ik daar. Op het directiekantoor als stafmedewerker. En in het begin vol toewijding, maar al heel snel voelde ik van, oh, ik zit hier heel vaak te doen alsof ik belangrijk werk doe.
Ja.
Het voelde ook zo of, ik moet mijn tijd uitzitten. Dus soms had ik gewoon mijn werk af, zeg maar. Of ik was niet echt in de flow. Dat ik dacht, ja, ik kan me nu gaan forceren. Maar dan zat ik uiteindelijk uren te niksen.
Mm.
Terwijl ik mezelf al wel een beetje kende van, oh, als ik in de flow ben, dan kan ik bergen verzetten en dan lever ik beter werk. Maar ja, in zo'n omgeving van zo'n grote organisatie.
Om.
Nee, want iedereen blijft zo netjes achter die computer zitten tot, de moedige mensen stappen om 4:50 op.
De
brave mensen, die blijven zitten tot 5:50. Maar op een gegeven moment, ik had een collega, die werd een vriendin van me.
Ja.
En ik liep naar haar toe en ik zei, het is tijd voor een BTO'tje.
Een BTO'tje?
En zij zei, een BTO'tje? Net als jij, wat is nou een BTO'tje? Ik zei, kom maar mee. En we zaten op de eerste etage, we liepen naar beneden. Ze zei, gaan we naar buiten? Ik zei, ja, kom maar mee. En we liepen naar het Vondelpark, wat daarnaast ligt. En we gingen naar het Blauwe Theehuis. Ik zei, welkom bij het Blauwe Theehuis overleg, het BTO.
Fantastisch.
En ja, die hebben we er heel lang ingehouden op dinsdag om 11:00 ochtends. Hadden wij BTO en dat stond dan ook gewoon in de teamvergadering. Of in teamagenda, ik bedoel.
Niemand wist wat het betekende.
Nee, maar
dat klinkt heel interessant.
Precies.
Het zal wel goed zijn.
Ja, tussen de MDO's en de weet ik van wat, viel het ook niet op.
Heerlijk.
Maar dat ik realiseerde me dus laatst toen ik dat event was. Want dat was eigenlijk voor mij al een soort beweging naar, oh, kijk, ik ben niet iemand die er tussenuit wil sneaken. Maar ik wil ook eerlijk zijn over, als ik hier ben, dan wil ik waarde kunnen toevoegen. En waarom moet ik hier zitten als ik dat niet kan?
Ja.
En niet wetende, want ja, ik ben echt gestart als een enorme socio. Niet wetende dat ik hier nu op dit moment met jou zou gaan praten over ondernemerschap.
Ja,
maar toch hoe
wat
dat...
Wat een reis, hè?
Ja, bijzonder, hè? Ja,
ja, wat je net zelf ook zei in ons gesprek hiervoor. En dat komt nu tot uiting in de voorbeelden die je geeft. Is dat hele eerlijke in de spiegel kijken en begint het gevoel niet daar. Dat we heel eerlijk voelen Want we zijn natuurlijk als mensen ook gewoontedieren. Dus ja, weet je, niet zeuren. Gewoon doorgaan. He, er zit ook een soort Hollandse mentaliteit bij ons, die ons natuurlijk als volk heel ver gebracht heeft en brengt. Maar misschien onszelf op bepaalde punten ook enorm tekort kan doen of in de weg kan staan. Om eerst te voelen. En daardoor inzicht te krijgen. En dan heb je keuzes. En dan de moed hebben om ook dan keuzes te maken. Maar het begint misschien helemaal daarvoor aan met in die spiegel durven kijken.
Ja.
Is dat ook niet wat jij in je business misschien nog wel het meeste teweeg brengt bij mensen? Dat ze eerst maar eens eventjes heel eerlijk gaan worden met zichzelf.
Ja, ik denk dat dat, hè, sell them what they want, give them what they need. Zij willen iets anders, namelijk die vanzelfsprekende nummer 1 worden voor de bovenkant van de markt. Dat is ook mijn belofte.
Ja.
Alleen wat we doen is radicaal eerlijk worden.
Ja.
Want als jij echt wil staan voor je waarde, waarom voeg je dan dingen aan je aanbod toe waarvan je gewoon aan alles voelt?
That's not it.
Dit wil ik helemaal niet doen. En ja, dit verlaagt juist de waarde. En hoe kan je het anders gaan oplossen? Ja, ik denk dat dat wel klopt. Dus ik merk ook in de coachingscalls, de ene keer hebben we het echt over hele persoonlijke dingen en andere keer echt over keiharde strategie.
Ja.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Welke pijnlijke concessies zie jij ondernemers doen? Want daar hebben we het dan eigenlijk over. Als we tegen ons gevoel ingaan, hebben we het over pijnlijke concessies doen.
Klopt. Ik denk één waarvan mensen niet eens zich realiseren dat het een concessie is. Is hun, ja, ik denk, weet je, veel ondernemers begrijpen wel, of in ieder geval, deel van de ondernemers begrijpt, dat tijd belangrijker is dan geld.
Ja.
Maar wat heb je aan tijd als je je niet energiek voelt?
Ja, dus energie is nog belangrijker.
Dus energie is nog belangrijker. En een pijnlijke concessie is ondernemers die zichzelf uithollen.
Mm.
Die dus de hele tijd denken, Oké, ik trek nog even een paar weken of een paar maanden door. Straks wordt het wel rustiger. En eigenlijk op dat moment al weten, ik hoop dat het zo uitpakt, maar ik vrees dat het anders
gaat. Ze weten eigenlijk al de waarheid.
Ja, dus dat is een belangrijke, dus dat fysieke.
Ja.
Het doet echt pijn in je lijf als je niet aan het doen bent wat je te doen hebt.
100%.
En ik hou echt van beuken en keihard werken, maar ik heb geleerd in de loop van de tijd. Ik heb er laatst zelf een podcast over opgenomen. Die heb ik genoemd De Kracht van Visionaire Energie. Ik zie ineens, heb ik die helderheid over waar we naartoe gaan, wat de volgende stappen zijn. En ik voel me zo geïnspireerd. En ja, in die podcast vertel ik ook dat ik dan in dat moment ervoor koos om 4 nachten te boeken in mijn favoriete hotel in Amsterdam. Pillows en de Mauritskade, 5-sterrenhotel, waar ik helemaal voel van hier klopt alles. Ik omring me met kwaliteit, waardoor ik de hoogste waarde kan leveren. Ik werk alles uit.
Fantastisch.
En voor andere mensen ziet het er misschien uit, oké, dat is een vrouw achter een laptop. Voor mij is het bijna, ja, dat is gewoon business met een gouden randje. Dat ik die vrijheid al neem. Dus ik hou heel erg van dat harde werken, maar dan doet het nergens pijn.
Nee.
Gisteren had ik nog iets op mijn lijstje staan van content creatie. Ik heb morgen overmorgen mijn event en volgende week vertrek ik voor een paar weken naar Zuid-Afrika. Dus ik voelde van, ik moet dat nu gaan doen.
Hmm.
En ik was moe en het kwam niet. En ik was mezelf aan het forceren. Ik denk, waar ben ik nu aan het streven en strijden?
Ja.
En toen dacht ik, ja, herpak jezelf. En ik ben het gewoon opnieuw gaan plannen voor als ik terugkom uit Zuid-Afrika.
Ja.
En dat is, zeg maar, ja, luisteren naar wat wil dat lichaam in plaats van wat wil dat hoofd. Dus die pijnlijke concessies op gezondheid. En dat is natuurlijk, ja, voordat we dat echt gaan merken. Ja, je kan heel erg lang over je grenzen gaan.
Oh, ja.
Maar ja, de burn-outs en de chronische ziektes. En tot gevolg.
Het is een natuurwet.
Ja.
Je kunt hem eigenlijk niet ontkomen.
Ja.
En je kan tijdelijk doen alsof er geen zwaartekracht is. Maar uiteindelijk ga je weer daar beneden toe.
Ja, inderdaad. Tweede.
Hey, maar hoor ik je hier zeggen, mag ik dan heel even interromperen? Want hoor ik je hier zeggen dat het seizoenen zijn? Dus je kan, als je die flow ervaart, naar je favoriete hotel gaan en zeggen, ik ga nu 5 dagen, want ik moet nu het ei leggen.
Nou, dat is wel hoe ik gewired ben.
Ja.
Dus dat is denk ik ook van, ken jezelf goed daarin? Ik heb echt, want jij, ik dacht net nog, oh, de luisteraars zouden eens moeten zien welke beweging jij er maakte. Jij zei van, ik ken niemand die zo continu aanwezig is. Jij maakte zo'n locomotief.
Ja, locomotief, ja, consistentie.
Ja, dus mijn business zou nooit zo consistent zijn en consistent groeien als ik alles zou laten afhangen van die visionaire energie.
Nee, dus maar dat is
een
sterke.
Ja, dus ik heb een soort basis gebouwd. Ik noem dat, zeg maar, als ik met mijn team praat over de toekomstplannen, dan hebben we kwartaaldoelen en grote doelen verder weg. Maar we hebben ook business as usual. Die som ik altijd op, e-mail marketing, business as usual. Maar dat betekent niet dat we het moeten vergeten. Dit zijn de dingen die we in de basis doen, die altijd
het
doorlopen.
Fundament.
Precies.
Ja.
Podcasten, webinars geven. Dat is niet een nieuw project.
Nee.
Maar het is wel business.
Consistent en dat steeds beter.
Ja, yes, inderdaad. Yeah. Continu optimaliseren. En daarboven zijn dan die nieuwe projecten.
Mm.
En daar, ja, om dat uit te werken, weet je, dus zo'n heel plan is natuurlijk al een gevolg van, ja, iets voor je zien, iets groots voor je zien, maar dan die projecten uitwerken. Ja, dan kan ik gewoon vertrouwen dat moment komt om dat echt aan te pakken.
Ja, ja.
Maar wat ik
maar
al
er
zeg,
zijn ook momenten dat je dat, ja, dus je kan jezelf aanpakken, maar je weet ook van, ja, nu ben ik aan het forceren. Het heeft gewoon geen zin.
Ja.
De energie is er niet. Het is interessant dat je drie dingen noemt. Geld, tijd en energie. Toen ik net begon met ondernemen, stond geld bovenaan. Daarna mijn tijd en daarna mijn energie.
Ja.
Want ik moest gewoon iets van de grond bouwen. Misschien is het ook wel, ik zal niet zeggen dat het goed is, hè, want daar heb ik geen mening over. Dat is ook wel eens lekker om er geen mening over te hebben. Misschien dat ik dat over 10 jaar anders beschouw. Maar ik heb laatst dit rijtje op onder elkaar gezet en energie bovenaan gezet. Omdat ik merk dat als mijn energie goed is, dat ik veel beter met mijn tijd omga. Iets wat normaal 5 uur zou kosten, kost dan misschien 1 uur. En daardoor ga je meer geld verdienen. Dus geld is altijd een gevolg en nooit een doel. Even nog over die energie, want we hebben het steeds ook over dat gevoel. Bij de vrouw heb je de maandelijkse cyclus, waardoor ik het eigenlijk makkelijker vind voor de vrouw om te bepalen in welke energie zit ik. Hè? Want dan heb je al heel veel energiesoorten. Maar de man heeft net zo goed hormonen. En we hebben allemaal als mens te maken met de stand van de maan en de energie die dat brengt. Als je me dit 10 jaar geleden had verteld, had ik het heel zweverig gevonden.
Mm-hmm.
Mijn vrouw begon zich te verdiepen in die materie en die liet mij soms dingen lezen dat ik gewoon moest. Ik kan nu gewoon zeggen, het is volle maan. Ik hoef niet eens te weten of het volle maan is. Ik voel dat het volle maan is.
Aan jezelf of als je naar je vrouw kijkt?
Nee, als aan mezelf.
Ja.
Want dan lig ik gewoon 's nachts wakker met inspiratie, met ideeën. Dan kan ik eigenlijk, heb ik geen zin om naar bed te gaan. Terwijl ik iemand ben die heel vroeg naar bed gaat en ook heel vroeg opsta. Dat is mijn normale cyclus, zeg maar. Maar er zijn dus momenten in de maand dat die volle maan eraan komt, er is en weer aan het weg hebben is. En in die paar dagen, het zijn er meestal zo'n 3 bij mij, ja, dan moet ik echt niet naar bed gaan om 7:30, 8:30. Dan moet ik gewoon eventjes, en ik moet niks, maar dan zijn er momenten die ik pak en zeg, Liz, ga lekker slapen, maar laat mij even mijn gang gaan. En dan ga ik schrijven. Of dan zit ik gewoon te brainstormen of na te denken. Of dan vallen er opeens dingen op zijn plek die ik gewoon niet. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Want ik vind het soms zo jammer dat we voorbij gaan aan wijsheden in onze westerse maatschappij. Die de geslachten voor ons, die keken, die leefden buiten, die zagen het, die waren er. Volle maan betekent dat je veel meer licht hebt, dus je kan beter jagen. Dus het zijn hele natuurlijke dingen die we gewoon helemaal kwijt zijn geraakt. En nu vinden we het opeens spooky.
Ja. Ja.
Dat vind ik fascinerend.
Tot deze podcast.
Ja.
Ja, toch? Want jij met beide benen op de grond dit even uitlegt.
Ja.
Ja.
Nou, het houdt me gewoon bezig, omdat ik merk dat het me heel veel brengt.
Ja, mooi.
En ik ben nu 47, dus ik heb het pas een paar jaar dat dit nieuw is in mijn leven. Maar het brengt me nu al heel veel. Daar ging ik even op aan met jouw eerste punt over dat hotel, weet je wel?
Ja.
Maar we hadden het over de energie. En je wilde volgens mij een tweede punt gaan maken.
Ja, een tweede pijnlijke concessie is de tijd die je ja, het gemak waarmee ondernemers tijd, quality time met geliefde, kinderen, ouders opofferen.
Ja.
Voor die, ja, die to-do-list.
Ja. Voor ondankbare klanten.
Voor ondankbare klanten. En ik had, ja, zelf op een gegeven moment, hè, die situatie waar ik over schrijf in mijn boek, hè, met die klanten en ja, waar ik helemaal in verwikkeld was. Ik kon nog maar over één ding praten en dat was over dat. En ik, terwijl, weet je, af en toe werd ik even wakker en dan keek ik waar ik stond. Weet je, in mijn huis, mijn veilige huis, mijn mooie kinderen, mijn liefdevolle man, alle, weet je, dat, ja, je ziet het niet meer. Dus ja, voor de een is het heel pijnlijk om te zien van, ja, mijn ouders worden ouder en ouder. En ja, eigenlijk breng ik heel weinig tijd met ze door. Ik ga dus ook volgende week met mijn moeder naar Zuid-Afrika. Ik ga met haar, mijn moeder 76, ja, een mooie trip. Prachtig. Samen mooi. Maken. Ja, echt gewoon samen een mooi avontuur beleven. Ja,
je weet en, niet hoe oud ze wordt.
Nee, dus. Ik weet ook niet hoe oud ik word.
Nee.
Nee. Ook dat, hè? Yeah. Dus het gemak waarmee we die tijd inruilen voor die kostbare tijd met geliefden inruilen voor werk. En
het is het niet waard.
Niet al, ja, vaak niet. En soms kan je het heel bewust wel doen. Maar ook daarin voel je lichaam vertelt het je.
Ja.
Wanneer je weet, ik hou mezelf hier voor de gek.
Ja, dit is de stem.
Ik kom hier nu met een smoes. Ja. Of je staat voor wat belangrijk voor je is. En je maakt een bewuste keuze. Die doet niet pijn.
Vind je ook dat het makkelijker wordt naarmate je meer naar die stem luistert? Dat je hem beter herkent?
Ja, ja, voor mij wel. Omdat ik ook... Maar het is echt een proces van jaren en jaren. Maar ik kom er echt achter dat dit voor mij bedoeld is. Er is maar één iemand die hier nu dit verhaal kan delen.
Mm.
Dat ben ik.
Ja.
Blijkbaar ben ik degene die dit moet doen.
Ja.
Ja.
Ja, dus het is ook bijna een roeping die je voelt. Heeft het met betekenisvol leven te maken? Zit het daar?
Ja, voor mij wel.
Ja,
ja, ja, ik haal... Ja, het klinkt heel suf misschien, maar ik haal zoveel voldoening nu uit het werken met klanten. Omdat ik echt voel, dit gaat echt... We zijn eerlijk.
Ja.
We zijn eerlijk.
Jij bent wie je bent. De klant is wie die is.
Ja.
En daar zit de synergie.
Ja. Dus als het gaat bijvoorbeeld over dat harde werken en... Ja, heel veel geven voor je klant. Of bij mijn klanten ben ik ook steeds eerlijker geworden. Waar ik eerst, hè, zei mijn premium klanten, die kunnen mij altijd mailen voor vragen of feedback. En, en eerder was het zo, dan kreeg ik zo'n vraag en dacht ik, oh, ik moet meteen er voor ze zijn. Terwijl het ene moment zit ik gewoon niet in die vibe. Nee. Of ben ik met mijn hoofd heel ergens anders of krijg ik geen inspiratie. Maar dan was ik mezelf aan het pushen om klaar te staan voor die klant. En nu ben ik daar heel helder over van, oké, als ik je vraag krijg, het kan zijn dat ik hem niet helemaal voel in dat moment. En ik weet dat moment komt altijd.
Ja.
En ik vertrouw erop, weet je wel, dat het moment is waarop ik ook iets wil met je reactie.
Waanzinnig interessant wat je nu zegt, want dan kom je op een schuldgevoel. Heel veel ondernemers zie ik ook leven puur uit schuldgevoel.
Ja.
Ik loop achter de feiten aan. Ik schiet tekort op mijn thuisfront. Ik schiet tekort op de zaak.
Ja.
Ik schiet tekort bij de klant. Oh, de klant belt. Ik kan me voorstellen, als je high value gaat leveren, dus hogere tarieven gaat vragen, en het zit hier binnen in je, en ik wijs nu even naar mijn borst. Als het in mijn borst, hè, in mijn binnenste niet goed zit, kan ik dus naar buiten toe nooit manifesteren dat ik een premium prijs vraag en toch de ballen heb om te zeggen, ja, maar nu even niet. Begrijp je wat ik bedoel? Waar ik naartoe wil? Hoe heeft Nienke van der Lek gedeeld met... Of heb je er nooit last van gehad, schuldgevoelens en tekortschieten?
Ja, zeker wel. Wat dacht je van, nou ja, de situatie...
Het
eerste hoofdstuk.
Ja,
ik ging kapot van schuldgevoel en schaamte. En het gevoel dat ik door de mand viel en al die... Alleen, ik ben er gewoon achter gekomen dat ik, als ik denk, hoe eerlijk was ik in die relatie naar die klanten?
Ja.
Wat heb ik verborgen gehouden? Heb ik echt naar mijn stem geluisterd? Heb ik me echt uitgesproken? Heb ik echt de
gezegd wat ik vond?
Ja, maar ook, en heb ik de verantwoordelijkheden op de juiste plek gelaten?
Ja.
Weet je, dus ja, en daar zie ik met, als ik terugkijk, heel veel ruis. Daar ben ik gewoon heel erg. Ik hou heel erg ook van het gedachtegoed van Byron Katie. Die heeft het over de drie soorten zaken. Je eigen zaak, de zaak van de ander en de zaak, zij zegt dan Gods zaak of ik zeg de zaak van het universum.
Ja, wat je wil.
Dit is wat gebeurt. Ontevreden klanten, dat heb je in een business. Dit is wat gebeurt, weet je wel? Een reis naar een financiële doorbraak gaat altijd met ups en downs. Ja. Dat is allemaal de zaak van het universum. Maar wat ik volgens mij al eerder benoemde, de emoties van een klant, die is gefrustreerd, want het gaat niet zo snel als die had gedacht. Of die heeft andere verwachtingen dan de realiteit laat zien. Ja. Weet je, dat is allemaal. Ja, weet je, als iemand anders onrustig wordt, ga jij dan ineens harder lopen? Of blijf je gewoon echt
op die authentieke kern zitten?
Ja, en ik kom erachter echt, dit vind ik eigenlijk het grootste cadeau van deze reis. Dat ik zoveel meer present ben in het moment waardoor die ander dat ook kan zijn.
Wauw.
Ja. Dus presence. Ja, denk ik, dan gaat het helemaal niet over kwantiteit. En ook niet bijvoorbeeld, als je present bent in het leven.
Hmm.
Ja, dat betekent dus gewoon.
Wat doet het met je relatie met je man en je kinderen? Nu je deze, je bent de reis nog steeds aan het maken. Die gaat gelukkig door totdat we doodgaan.
Ja.
Maar je hebt een hele reis gemaakt.
Ja.
Je beschrijft het in je boek.
Ja.
Wat doet het met je relaties?
Ja, mijn relaties in het algemeen, die zijn natuurlijk wel aan het veranderen.
Ja.
En ook daarin merk ik, het gaat niet meer om kwantiteit, maar om kwaliteit. Dus ik heb gewoon een aantal hele dierbare, diepe vriendschappen.
Ja.
En ook daarin is het soms uitdagend om eerlijk te zijn.
Ja.
En met mijn kinderen ook. Ik merk dat ik voor vroeger, ze zijn natuurlijk ook wat ouder nu, maar toch als ik kijk hoe ik, zeg, 7 jaar geleden in mijn moederschap stond, was veel meer op controle. Weet je, veel meer kinderen willen behoeden. Ja. Of inderdaad willen controleren om ze in een bepaalde richting te duwen. En nu zit veel meer vertrouwen. En ik weet niet of je dat kent, Khalil Gibran. Dat is zo'n Indiaanse dichter. Die heeft een heel mooie gedicht. Dat heet On Children. En hij gebruikt een metafoor van, als ouders ben je de boog, de kinderen zijn de pijl.
Ja.
Dus je bepaalt een soort richting. Maar de bestemming en waar zo'n kind uiteindelijk terechtkomt, dat is helemaal aan dat kind. En dat is misschien met die klanten ook. Weet je, jij met je werk ook, je levert zoveel waarde. Je doet wat je kan in dit moment. En het is ook aan die ander in welk tempo die dit implementeert. En het
pakt of niet.
Ja, en ik maak ook wel eens mee dat een ondernemer kan denken, oké, het gaat me niet allemaal niet zo snel genoeg. En dan is het traject afgelopen. En dan na 6 weken of zo krijg ik een berichtje van hoe life-changing het is gebleken.
Ja.
Snap je dus?
Dus ook vertrouwen op dat proces.
Ja.
Ja.
En het is van de ander. En ondertussen openstaan voor, heeft die klant feedback? En waar kan deze klant gelijk hebben?
Ja. De wereld waarin we leven verandert heel rap. Op macro-niveau, microniveau, nationaal, internationaal. Er gebeurt onwijs veel in de wereld. De zorgen die ondernemers daarvan kunnen hebben. Hoe ga jij daarmee om? Wat zijn jouw filters?
Ja, ik stel me er heel weinig aan bloot.
Ja.
Ik laat me een beetje op hoofdlijnen informeren. Ik ben bijvoorbeeld zelf ook, mijn bedrijf draait 24/7 op. Die ads draaien wel weer.
Ja.
Maar ik ben zelf helemaal niet op social media. Dus ik ben helemaal gestopt met consumeren. Dus ik ben er gewoon helemaal af.
Valt dat?
Ja, enorm. Omdat ik merk,
je hebt geen Facebook. Ja, je hebt een Facebook-account, maar je doet er niks
mee. Ja, ik heb dus niet mijn accounts verwijderd. Want dat is echt een mooi platform. En ik heb heel veel waardevolle content gedeeld. Alleen ook hierin voelde ik van, dat content monster maar vullen. Terwijl met adverteren kan ik heel gericht de juiste mensen benaderen. Ja. En ik zeg niet, dit is voor iedereen, dit is wat voor mij op dit moment klopte. En we zijn zelfs nu stap aan het maken om in 2024 wel de organische content game weer op te pakken.
Ja.
Maar zonder dat ik mijn persoonlijke tijd en mijn ziel daarin verlies. Want zo voelde het een beetje voor mij. Het voelde cheap.
Ja.
Het voelde, nee, veel te veel ruis. En wat ik ontdekte, ik denk dat ik na 2-3 maanden een keertje Ja, mijn man zat op zijn telefoon. Ik zei, laat mij eens Instagram kijken. Iets waar ik dus eerder dagelijks op was. En ik kreeg gewoon een misselijk gevoel. Het was te het was zoveel.
Ja.
Ik dacht, wow, wat heerlijk om een soort eigen bubbel te creëren. Mm. En zelf in de lead te zijn van, ja, welke inspiratie laat ik toe?
Ja.
In plaats van die golf, die continue. En dat is ook, gaat ook over, ja, toen voelde ik dus heel duidelijk, mijn lichaam reageerde echt wow, het is echt te veel.
Ik denk als mensen 4 of 8 weken geen social media toelaten en er dan opkomen, dat ze hetzelfde gaan hebben als jij.
Oh ja.
Want het is een non-stop rush.
Ja.
Met allemaal emoties.
Ja.
En beelden. Ook waar we aan moeten voldoen.
Ja.
Soms, hè, wat we ons opleggen. Wat niets meer te maken heeft met leven. Het klinkt misschien nog gek wat ik nu ga zeggen. Ik was gisteren in Rotterdam bij een klant. Ik had de hele dag een workshop gegeven. En toen ik aankwam rijden in Rotterdam. Het was echt in het hartje van Rotterdam. En ik stond heel lang bij een stoplicht. Het duurde heel lang voordat hij op groen ging. Ik zat me eerst te irriteren. En toen dacht ik, oh, laat ik eens kijken wat ik zie. En ik zag mensen lopen. Ik zag mensen fietsen. En toen dacht ik, social media. Het was zo'n gedachte die me opkwam. Social media heeft een soort tweede leven gecreëerd. Deze mensen die nu op straat lopen, die hebben nu geen telefoon in de hand. Die mensen die nu fietsen hebben geen telefoon in de hand, zitten nu niet op social media. Die zijn nu met het echte leven bezig. En straks komen ze ergens en dan zitten ze in dat tweede leven, wat online plaatsvindt. En soms is het bijna niet meer voor te stellen hoe ons leven was voordat we die klote telefoons hadden. En welke afleiding, want we hebben het over energie, hè? We hebben het over van waar hang je uit en waar laat je mee vullen. Want als energie het belangrijkste is en dan tijd en dan geld, dan vind ik dit wel echt een energieslurper.
Ja. Weet je, ik had gisteren ook zo'n momentje. Ik stond namelijk ook bij het stoplicht.
Ja.
Ik zat niet in de auto, maar ik was met mijn hondje. Die is vaak bij mij op kantoor. En dan lopen we zo in 40 minuten naar huis. En ik zag ook al die mensen. En het viel mij op dat eigenlijk iedereen met oortjes in en een koptelefoon en een telefoon in zijn hand. En dat vond ik wel overweldigend. Ja. Hè? Dus ja. En ik doe het vaak zelf ook. Hè? Maar wel op momenten dat ik voel dat ik er zin in heb. Want anders voelt het ook weer als te veel, alsof je bijna zo'n gans bent, weet je, die zo gevoerd wordt, hè? Zo'n levergans, hoe noem je dat?
Ja.
En maar het viel, dus die mensen zijn op weg van hun werk naar huis en nog steeds helemaal zich volstoppen met al die prikkels en afleiding.
Ja.
En dus helemaal comfortabel zijn met jezelf en je gedachten. Dat kan soms best lastig zijn, want gedachten kunnen flink tekeer gaan, kan een enorme gedachtenstorm plaatsvinden. Maar ja. Gebruik natuurlijk al die content ook als afleiding. En er zitten zulke sterke krachten achter.
Ja,
die grote bedrijven. Ja, weet je, dus je moet echt sterk in je schoenen staan om dat een beetje gedoseerd te kunnen gebruiken. Voor mij werkte dat niet. Dus ik heb dit gekozen.
Ja. Ja, en wat ik ook mooi vind, is dat je zegt, het is voor nu.
Ja.
Het kan morgen anders zijn.
Ja.
Eigenlijk, hè, als we zo, als ik zo even de revue laat passeren wat we het afgelopen uur met elkaar besproken hebben, zou je bijna kunnen zeggen, high value gaat eerst over de waarde. Je bent van waarde. Iedereen is van waarde. Maar leef je de waarde die je op deze aarde kunt geven aan andere mensen, dan zal je eerst in verbinding moeten staan met jezelf. En dus heel open en transparant en eerlijk in de spiegel moeten kijken. En dan zeggen, wat past bij mij? En eigenlijk geloven dat er dus klanten zijn die daar ook bij passen.
Ja.
In plaats van welk businessmodel kan ik.
Ja. En ik zou dat woordje geloven graag willen omruilen voor vertrouwen.
Oh, mooi. Vertrouwen. Dit is mooi. Ken je Jim Rohn?
Ja.
Ja. Ik ben nu op dit moment in de auto zijn boek aan het luisteren. Een van zijn boeken. The Day That Changed Your Life. En daarin heeft hij het over absolute trust. Dat de dag waarop zijn leven veranderde, was de dag dat hij dat inzicht kreeg van, joh, er wordt voor me gezorgd. Er is meer tussen hemel en aarde dan ik. Hij noemt het God, de ander noemt het universum, maar er is meer dan waar wij controle over uit kunnen oefenen. En dan beschrijft hij dat gevoel van absolute trust. En misschien is dat ook wel de plek waar we horen te leven, zodat we hele andere keuzes maken. Want dan hoef je niet meer te strijden of, hoe noemde je het?
Streven
of strijden. Misschien kunnen we daarmee afronden, Nienke. Want Zou je daar nog iets duiding aan geven? We hebben allebei het boek gelezen, The Three Simple Steps. We hebben hem allebei gekregen van dezelfde persoon, kwamen we net achter. Dank daarvoor als je dit luistert. Maar waarom is dat zo'n impactvol boek geweest in jouw leven? En waar raakt dat wat we nu aan het bespreken zijn?
Ik kan me wel nog herinneren dat ik echt letterlijk in zo'n indoor speelparadijs zat.
Stom is dat, hè?
Dat ik dat boek las. En dat is altijd een enorme keet natuurlijk, hè? Dus dat is echt overweldigend. Yeah. Maar ik kwam helemaal in mijn bubbel. En een van de dingen die ook in dat boek staan, herinner ik me nu. Want dit was denk ik 2013, hè? Al 10 jaar geleden. Yeah. Maar het boek heeft heel veel in beweging gebracht. Een van de dingen is ook, die hij beschrijft, is een soort ei, een soort in gedachten, een soort glazen ei om je heen vormen.
Ja.
Weet je dat die andere energie niet allemaal binnen kunnen komen? Dus dat bracht ik daar direct in de praktijk. En dat is de plek waar ik dat boek heb gelezen.
Dat is wel een goede plek om het in de praktijk te brengen. Een soort monkey town of zo, weet je.
Ja, precies. Dus ik weet eigenlijk niet meer wat je precies
vroeg. Nou, mijn vraag was eigenlijk van, waarom heeft dat boek zoveel impact op je leven gemaakt? Want het heeft alles te maken met waar we het nu over hebben.
Ik kan het niet precies terughalen, maar ik denk dat het die inner truth heeft geraakt.
Ja.
Dat je echt voelt, dit is waar het om gaat. En, en degene die ons dit boek heeft gegeven, hè? Dus wij zien elkaar nu voor de eerste keer. Ja. Wij ontmoeten elkaar nu voor de eerste keer, maar in 2012, 2013 hebben we allebei dat boek gekregen. Dat is ook iemand die mij heeft laten inzien van, er is eigenlijk helemaal niet veel moeite nodig als je, het gaat erom dat je iets nieuws ziet voor jezelf.
Ja,
en zodra je dat kleine inkijkje hebt in die andere realiteit, is het al genoeg en de rest ontvouwt zich.
Ja, het gaat vanzelf.
Ja.
Het is niet manifesteren. Ja, je zou het zo kunnen noemen, maar je kan het bijna niet duiden. Dat is de kracht ervan.
Ja, nou, even een voorbeeld op een heel ander terrein. Ja, ja. Maar wat voor mij echt enorm van betekenis geweest is. Ik denk 2,5 jaar geleden was ik 25 kilo zwaarder.
Ja.
En dat gewicht was iets van, dat frustreerde me. Weet je, van waarom lukt me niet om af te vallen? En er waren mensen in witte jassen die ooit tegen mij hadden gezegd, je hebt de ziekte van Hashimoto. Afval is heel moeilijk. Wend er maar aan, dit is het. He? Ook als het gaat om de klachten die ik toen had. Dus er was een verhaal diep in mij geprogrammeerd.
Ja.
Dit is de waarheid. Afvallen is moeilijk. En ik had zo'n moment, het was op 20 juni, dat is de verjaardag van mijn broer. Ik was niet op zijn verjaardag, maar ik weet wel dat het die dag was. 2,5 jaar geleden dus. Dat ik me ineens realiseerde, ik vertrouw volledig op mijn lichaam als het gaat om mijn ademhaling, het knipperen van mijn ogen, haargroei, whatever.
Ja, nergens bang voor.
Nergens bang voor. Ik helemaal die overgave.
Ja.
En dan het hoofdstuk gewicht. Daar denk ik van te weten hoe het werkt.
Wauw.
En dat was dus ook zo'n momentje waarin ineens zich een nieuwe realiteit werd zichtbaar.
Ja.
En ik had al wel eens iets gedaan met zelfhypnose. Dus dat is eigenlijk gewoon diepe ontspanning.
Ja.
En waardoor echt die mind, die monkey mind, even een beetje dimmen.
Dimmen, ja.
Ja, en waardoor je echt dichter bij jezelf komt. Toen ben ik gewoon op zoek gegaan naar afvallen en hypnose. Want ik dacht, ik moet gewoon een nieuw verhaal mag ik gaan geloven. Want al die frustrerende verhalen over gewicht. Dat het niet goed is zoals het nu is. Dat je er moeite voor moet doen. Dat het geluk is, dat het aanleg is, whatever. En ik ben dat gaan doen. En de eerste week was ik ging op de weegschaal na een week. En ik stond op de weegschaal 6,2 kilo eraf. Ik ging naar beneden met die weegschaal. En ik zei tegen mijn man Floris, ik zei, die weegschaal is stuk.
Ja.
Weet je?
Ja, dat snap ik.
Ja, die weegschaal is stuk. En hij zei, maar stel je voor dat dit het is. En het bleek zo te zijn. En het gleed letterlijk van me af.
Ja.
Iets wat ik dus al
mind
zo lang...
Mind over matter.
Ongelooflijk. Dus de overgave aan die flow die we allemaal... die we allemaal bij tijd en wijle wel voelen. En dan denken we, mazzel, ik ben in de flow. Maar stel je voor, de flow is de continuïteit. Alleen jij stopt er allemaal grote stenen. Weet je, die snelstroomde rivier.
Zo
allemaal
krachtig.
Stenen.
Zo krachtig.
Ja, waardoor het niet kan flowen. En ja, die ervaring met dat, dat lichamelijke loslaten, dat echt, ik moet er tussenuit. Ja. Me niet meer ermee bemoeien.
Nee, nee.
Let die, it go. Al die zelfcensuur en al die het streven en strijden.
Ja. Zo herkenbaar. Zo krachtig dit. Ja, mooi. Dankjewel. Ik stel 2 vragen aan mijn luisteraars. En eigenlijk heb je er eentje al beantwoord. Dat is welk boek heb je gelezen? Tenzij je nog een andere wil noemen. Maar anders dan... ik weet niet of je nog een andere wil noemen dan de 3 Simple Steps.
Ja, dat is wel een big one, hè?
Dat is wel een big one, hè?
Ja.
Dat is wel echt een life-changing boek. De laatste vraag is... Alle billboards in Nederland een dag van Nienke zijn. Van jou. Wat zou jij dan tegen mensen willen zeggen? Wat is in de diepste... Iemand zei het laatst heel mooi tegen mij... Een goede vriend van me die zei, Daan, als er nog maar 1 onderwerp is waar je voor de rest van je leven op podia voor mag praten, waar ga je het over hebben? Daar zit het een beetje, die live missie. Wat zou jij zeggen?
Ja, dus het is grappig wat er ons dus gebeurd is. Er komt meteen iets op. En in tweede instantie denk ik, oh nee, het moet iets anders zijn. Maar ik ga weer terug naar het eerste.
Ja.
Ja. En dat is it true? Is het waar?
Ja. Zo. Oh, dus je bent de eerste die een vraag gaat stellen. Je bent de eerste podcastgast die niet een boodschap de wereld inzet, maar een vraag stelt. Dat is ook een goeie. Oh, wauw, Nienke. Wat geweldig om jou te ontmoeten. Dankjewel. We hebben hier liggen 3 boeken waarvan ik zo meteen ga vragen of jij een handtekening wil zetten in je boek. Je was verliefd geweest om een heel mooi kaartje te sturen. Trouwens, prachtig briefpapier. Hè? Dit is ook weer high value. Hè? Alles is met aandacht gedaan. Je boek... We gaan er 3 weggeven. Als je nou geraakt bent door het verhaal van Nienke... en je wil een gesigneerde versie van 5-star business verdien wat je waard bent... stuur even een mailtje naar contact@storyband.nl... en we sturen met liefde het boek naar je toe. Ik wil je ongelooflijk bedanken... en ik wens je een hele mooie tijd met je moeder in Afrika. En let's keep in touch.
Gaan we zeker doen.
Ja? Ja. Leuk. Dank je wel.
Heel graag gedaan.
Roeland, dat was Nienke van der Lek.
Ja, top Daan.
En dan is mijn vraag natuurlijk, wat vond je ervan?
Ja, ik zal je zeggen, het grappige is, precies toen het interview was, toen kwam bij ons thuis een nieuw boek van mijn vrouw. En dat was het boek van Nienke, die dat ging lezen. Dus ik heb stiekem al eventjes een paar bladzijden zitten bladeren. En zij was er zelf heel erg enthousiast over, want ze had een heel ander beeld. En ze zag juist van, oh ja, maar als je het eigenlijk met een hele andere mindset ondernemen...
Ja.
Dat is wat ik heel erg proef in dit verhaal.
Ja.
En 100%. Het doet mij een beetje denken aan onze business coach, of van jouw business coach, Howard Partridge, die eigenlijk ook, volgens mij staat dat nog heel groot op zijn website, stop being a slave of your business. Ja. En dat is waar dit over gaat.
Nou, onze business coach, hoor, mag je gerust zeggen.
Ja.
Zeker, het gaat over ons hele team. En we hebben natuurlijk met Santiago te maken, zijn rechterhand, en met Howard. Maar inderdaad, Howard zegt ook altijd, hè, stop being a slave.
Ja, en als je hoort waarom zijn ondernemers ondernemer geworden, is dat het antwoord is altijd vrijheid.
Ja. Ja.
En wat hebben ondernemers het minste op het moment dat ze een onderneming starten? Vrijheid.
Ja.
Dat is heel gek eigenlijk.
Ja, dit was de podcast van deze week.
Ja. Ja. Nee, maar daarin is dus de vraag, en ik vind het heel mooi dat Nienke dat is... op een hele leuke manier brengt van oké, denk daarover na.
Ja.
Want als je dat niet doet, dan is dat wat. Ja, dan krijg je iets anders, wat super, je niet wil.
Supersterk, Roeland. Als je kijkt, hè, naar een slaaf zijn van je business.
Ja.
Of de business voor je laten werken. Wat zijn dan, hoe zie jij dat, zeg maar, in onze bedrijven? Wat vind jij dat de belangrijkste stappen die wij hebben gezet in de afgelopen jaren om meer naar die waarde te gaan?
Nou, ik denk dat het een beetje de, ik noem dat de ondernemersreis is. Dus als je start als ondernemer, dan heb je bepaalde kennis en kunde en daar hoort een mindset bij. En dan trek je mensen aan die op datzelfde niveau zijn, onbewust.
Ja.
En naarmate je verder bent, ga je dus met andere mensen samenwerken. Dus daar heeft het mee te maken dat je andere klanten krijgt die andere verwachtingen hebben en... Daar heeft het denk ik mee te maken. Het heeft ook te maken met systemen. Dus hoe heb je de operatie ingericht? En gaat dat makkelijk of kost dat heel veel tijd? En is dat altijd iets anders of is dat iedere keer hetzelfde? Waardoor je er heel snel veel beter in kan worden en het efficiënter kan maken.
Ja.
Daar heeft het mee te maken. Het heeft denk ik ook te maken met je persoonlijke doelen. Ja, als jij het niet erg vindt om 50 uur in de week te werken, dan kun je je bedrijf daarna inrichten. Maar wil je dat niet, dan zul je andere keuzes moeten maken. Ja, of we moeten zorgen dat dat gebeurt. En ik denk met de sessies waar je het net over had, die wij ook gehad hebben en nog steeds hebben met iOS.
Ja.
Dat je daar eigenlijk altijd mee bezig bent.
Ja, iOS is het Entrepreneurial Operating System van Gino Wickman. Dat gebruiken wij. Hè. Dat is een soort vergelijkbaar iets als scale-up. Wat veel mensen kennen, de Rockefeller Habit van Fern Harnish. Wij hebben gekozen voor iOS om allerlei redenen. Ik zeg niet dat het een beter is dan het andere, maar je hebt een systeem en daar doelt Roeland op. Ja, inderdaad. Als ik tussen de regels door naar jou luister, dan denk ik, het zijn die systemen voornamelijk, hè?
Ja, ik denk dat daar de allergrootste winst is te behalen is in systemen, maar dus ook een systeem in sales.
Ja.
Dat je weet, oké, als ik deze, weet ik veel, acht stappen uitvoer, dan is de kans groot dat ik daar een nieuwe klant uit krijg.
Ja, dat. Mooi. Stof tot nadenken.
Ja.
Ik vond het een hele leuke en plezierige aflevering. En ik vond het ontzettend gaaf om Nienke eindelijk een keertje in levende lijf te ontmoeten en hier over de vloer te hebben. Echt ontzettend leuk. Dus Nienke, als je dit hoort, nogmaals ontzettend bedankt. En voor jou als luisteraar, het is nu bijna het eind van het jaar. We hadden het in het begin van deze podcast al eventjes over een review doen. Roeland heeft al wat doelen opgeschreven, ik ook. We dagen je echt uit. Neem wat tijd voor jezelf tussen kerst en oud en nieuw om aan die reflectie te werken, want de lessen uit het verleden, daar ligt ook de crux voor de toekomst.
Ja, misschien als aanvulling dat als je dat niet of als je je laat leven, dan zie je vaak ook dat die doelen die je niet gesteld hebt, dat die dus je maakt er geen tijd voor en dan gebeurt het niet. En dan kijk je terug op het jaar en denk je, verrek, had ik maar.
Ja.
En dat is zonde.
And if it doesn't get scheduled, it doesn't get done.
Ja.
Tot volgende week.
Tot volgende week.